Liefde, volle Vader, we danken u, Heer. Ik dank u, Heer, voor uw voorzienigheid, Heer. Ik dank u dat u weer voorzien hebt, Heer, van de tijd die ik nodig had, inzichten en, ja, Heer, om uw studie voor te bereiden, Heer. Ik dank u voor iedere keer dat u weer voorziet, Heer. Op de woensdagen, op de zondagen, Heer. Het is uw werk. Ik dank u daarvoor, Heer. Ik dank u voor deze avonden. Ik dank u dat u door uw woord tot ons spreekt, Heer. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor mijn broeders en zusters die hier aanwezig zijn. Ik dank u ook voor de mensen die achteraf gaan beluisteren, Heer. Ik bid ook dat de studie ieder van ons zal aanspreken op wat voor manier dan ook, Heer. Heer, u weet wat we nodig hebben. U weet wat voor een dag we achter de rug hebben. U weet waar onze zorgen, onze gedachten liggen, Heer. U weet waar onze troost ligt, of het bij u is of niet, Heer. Ik bid ook, Heer, dat u ons helpt om onze gedachten bij u neer te leggen. Alle goede gedachten, alle moeilijke gedachten. Heer, u bent de enige die troost kan geven aan ons, Heer. U bent de enige die ons vrede kan geven. Heer, u bent de enige die ons hoop kan geven. Ik dank u voor de zalige woorden in uw woord, voor de hoop die wij iedere keer door uw woord, in uw woord zien, Heer. En Heer, wees bij ons vanavond als wij uw tekst gaan behandelen. Wees bij ons als we zometeen naar huis gaan en de komende dagen, Heer. Doe het werk wat wij niet kunnen, Heer. En wat alleen uw geest en u kunnen doen, Heer. Ik dank u. Ik prijs uw grote naam en ik bid alles in Jezus' naam. Amen. We maken hoofdstuk 1 af vanavond. We gaan twee versen behandelen, vers 13 en 14. En ik wil, voor de context wil ik vanaf vers 4 lezen. Dat is het hele gedeelte die over de vergelijking van engelen met onze Heer beschrijft. Dus laten we lezen vanaf vers 4, Hebreeën hoofdstuk 1. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortrekkelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft u God, u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven u met gezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En dan de tekst van vanavond. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover. We leven helaas in een wereld die onze God en zaligmaker niet lief heeft. Als we ons omheen kijken, zien we een wereld die iedere dag kiest om God niet na te volgen. Een wereld die kiest om de geboden van God niet te gehoorzamen en die kiest te doen wat het zelf wilt. Zonder ooit acht te slaan en dankbaar te zijn om wat God gedaan heeft. De reden dat deze wereld bestaat, de reden dat wij vandaag levend zijn, de reden dat wij lucht, water en eten hebben, is één omdat God in zijn liefde besloten heeft om dit te schapen. En twee, omdat hij alles tot stand houdt door zijn krachtige woord. Iets wat wij ook onder andere in de derde vers van dit hoofdstuk hebben gelezen en behandeld. Sinds de val in het hof van Eden is de mensheid niet willig geweest om zich te onderschikken aan de wil van God. En ook al zien we in de schrift dat er mensen waren die wel rechtvaardig geacht werden, waren ook hun niet capabel om zich volledig te onderschikken aan de wil van God. Ze waren niet capabel om zich te onderschikken aan de geboden en verordeningen van God. We hebben dit ook afgelopen zondag behandeld. Er is niemand die goed doet. Niet eens één. Er is niemand die God zoekt. En dit God ook voor wie de schrift als rechtvaardig noemt. Zoals we dit ook zondag hebben behandeld. We moeten dit niet zien als een volmaakte rechtvaardigheid, wat hier in het woord beschreven wordt, van rechtvaardigheid van God. Maar een gedeeltelijke rechtvaardigheid, iets wat we vergelijken met andere mensen. Iedereen die geboren is in deze wereld, is onderheveld aan zonde. En dus in vijandschap met God. Vanaf de moederschoot. We zijn allemaal in zonde geboren. En dus zullen de meeste van ons, met uitzondering, als wij de schrift goed interpreteren, met uitzondering van die een aan het einde die opgenomen zullen worden. Maar iedereen van ons zal het graf ingaan. Want zoals we ook lezen, de loon van de zonde is de dood. Geboren in zonde betekent dat we niet in staat zijn om God te behagen. Want zonder geloof is dat niet mogelijk. Geboren in zonde betekent automatisch dat we niet in een goede relatie met God zijn. En ook al zijn er mensen die niet openlijk God haten of lasterlijke dingen over hem zeggen, blijft hun gedrag vijandig gezind tegen hem. Het is dus belangrijk te beseffen dat niemand onschuldig is. Het is alleen als wij door Christus een herstelde relatie met hem hebben, dat er geen toorn over ons hoofd hangt. Maar iedereen buiten Christus is per definitie een vijand van God. Iedereen. En dit is een hele confronterende bericht voor de meesten. Want vele mensen denken niet zo slecht te zijn. Maar ook als we dicht bij ons huis kijken, hoeveel van ons hebben moeite met het feit dat onze naasten die niet in Christus zijn, ook een vijand van God zijn. Het is niet een hele leuke boodschap, maar wel de realiteit van wat zonde gedaan heeft. Maar zoals we ook straks gaan zien, het is niet allemaal doem en gloem, want er is hoop. De auteur van deze brief eindigt dus deze gedeelte wat hij gestart heeft in vers 4 met het volgende. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Ter herinnering, de auteur maakt vanaf vers 4 een vergelijking tussen de engelen en onze heren. En om zijn argument definitief te maken over de superioriteit van Christus in vergelijking met de engelen, citeert de auteur een vers uit Psalm 110. De psalm beschrijft hoe Christus, hoe de Messias regeert te midden van zijn vijanden. Maar uiteindelijk zullen ze allemaal verslaan worden en onder zijn voeten gelegd worden. Dit is een beroemde psalm die onze Here citeerde toen hij de fariseeën wilde laten zien dat de Messias meer dan de zoon van David was. Dit stuk werd door de Here gebruikt als bewijs dat de Messias Heer en Meester van David was. En in simpele woorden dus de God van David. Misschien ook handig om dat stukje te lezen in dat lezen we in Matteüs 22, vanaf vers 41. Daar lezen we. Toen de fariseeën bijeenkwamen, vroeg Jezus hun, wat denkt u over de Christus, over de Messias? Wie zoon is hij? Ze zeiden tegen hem, Davids zoon. Hij zei tegen hen, hoe kan David hem dan in de geest zijn Here noemen als hij zegt, de Here heeft gezegd, tegen mijn heren, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden en ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Nou, de auteur van deze brief was uiteraard bekend met hoe de Heere deze psalm gebruikt had. En deze psalm lijkt ook veel van de theologie van het Nieuwe Testament te hebben beïnvloed. Uiteraard mede dankz het feit dat onze Heere deze op zo'n manier had gebruikt en uitgelegd. Deze psalm is voor diegenen die dit soort dingen interessant vinden de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. De psalm laat de goddelijkheid van Christus zien. Laat de goddelijkheid van zijn heerschappij zien. Laat zijn bediening als priester en koning zien. En laat zijn overwinning over iedereen zien. Dus ja, laten we voor de context de psalm lezen. Psalm 110. Bladen met me mee als jullie kunnen. Psalm 110, het is een korte psalm. Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot de voetbank voor uw voeten. Nou, dit is de directe citaat dat wij in Hebreeën hebben. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met heilige sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en daar zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwigheid na de orderingen van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij zijn hoofd omhoog. De psalm zal meerdere keren in deze brief gebruikt worden. We hebben al in de eerste hoofdstuk van deze brief hebben we deze psalm een paar keer voorbij zien komen. En zal in meerdere hoofdstukken ook voorbij komen. We zien hier dat de auteur van de Hebreeënbrief ervoor kiest om alleen de eerste vers te citeren in deze, in zijn brief. De eerste vers van de psalm laat ons zien dat alle vijanden verslaan zullen worden. En als we alleen oog slaan op wat ik in de introductie heb genoemd, dat onder de vijanden alle behoren die niet in Christus zijn en dus ook onze geliefden, is dit wellicht niet het beste nieuws om te horen. Maar uiteraard moeten we het niet daarbij houden. Want onder de vijanden van Christus vallen niet alleen iedereen die buiten Christus is. En dat de vijanden van Christus verslaan worden, is zeer goed nieuws voor ieder wedergeboren christenen. Want dat is een grote hoop voor ieder van ons. Ik wil stilstaan aan wat ik denk de vijanden van Christus te zijn. Ik zal er vier benoemen. Ten eerste, de eerste vijand die ik wil benoemen is zonde. Ten tweede is dat de Satan. Als derde de wereld. En als vierde de dood en de graf. Zonde is de gevolg van de ongehoorzaamheid van Eva en Adam. Het moment dat ze het gebod van God bewust hadden verbroken, kwam zonde de wereld in. In de woorden van Johannes, Johannes beschrijft de zonde als volgt: ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. Zonde is de wetteloosheid en iedereen na Adam is in wetteloosheid geboren en niet capabel om de heilige en volmaakte wet van God na te volgen. Met alle gevolgen ervan. Kijk naar de staat van de wereld nadat Adam en Eva in zonde waren gevallen. Het duurde niet lang voordat de eerste moord gepleegd werd. Om niks anders dan afgunst en jaloezie. Kijk hoe snel de slechtheid van de mens groot werd op aarde. En al de gedachtenspinsels van het hart elke dag alleen maar slecht waren. Kijk maar naar de zondevloed. Kijk hoe zwaar de zonde van Sodom en Gomorra werd. Dat God geen keuze had om die stad te verwoesten. Zo kunnen we vele voorbeelden noemen die de gevolgen van zonde zijn. En dit allemaal omdat de mens die in Gods evenbeeld geschapen is met een specifiek doel om God te eren en vertegenwoordigen onder de macht van zonde terecht is gekomen en niet in staat is en ook niet willig is om zich aan hem te onderschikken. Vergelijk dit met een kind die je als een ouder in liefde hebt opgebracht. Ieder van ons die ouder is, die kan hier echt goed bij neerleggen of relateren. Een kind die je met onvoorwaardelijke liefde lief hebt gehad. Die je als ouder voor jaren hebt gezorgd. Alles wat het kind nodig had, daar had jij voor gezorgd. Je hebt dit kind nooit kwaad gedaan, nooit gelogen, nooit ontrouw geweest. En dan keert dit kind zich tegen jou voor geen enkel goede reden dan zijn begeerten na te willen volgen. Dit kind liegt tegen jou, steelt van je, wil niks met je te maken hebben, zegt jou niet te kennen. En als het zou kunnen, zou niet moeilijk doen om je het graf in te sturen. Nou, stel je dit voor maar in de ogen van een God die alles gemaakt heeft om een wereld voor je te geven waarin je zou kunnen leven. En een God die alles tot stand houdt, iedere dag. Hoeveel erger is het dan om te weten dat er niemand is die God zoekt. Er is niemand die God die goed doet. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wellicht is de staat van de mensheid niet op het niveau van de dagen van Noach nog. Ook al is er veel over te zeggen dat we wellicht snel op dat punt komen, maar het blijft een feit. De mensheid is vijandig gezind tegen God. En zonder het volgoed verslaan van zonde zal dat zo blijven. Dat betekent dat zonde en de mensen die zondigen niet meer aanwezig zullen zijn en mogen zijn in de nieuwe schepping. Maar goed, we kunnen niet over zonde praten als we ook niet benoemen wie de vader van de leugen is. Degene die Adam en Eva wist te verleiden met zijn leugens. We lezen in Genesis 3 hoe op dat moment, toen de duivel Adam en Eva wist te verleiden, hoe God op dat moment een profetie gaf dat er een dag zou komen dat de hoofd van Satan vermorseld zou worden. En we lezen in Genesis 3... En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat, dus het nageslacht van de vrouw, zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Deze profetie is gedeeltelijk vervuld na de dood en opstanding van onze Heer, maar zijn totale vervulling zal komen na zijn tweede komst. Dat de Satan een vijand van Christus is, dat als een paal boven water. De Satan is in het Hebreeuws betekent in het Hebreeuws tegenstander of aanklager. Maar zo hebben we veel meer andere verwijzingen in het woord. Satan staat op verschillende manieren beschreven in de Bijbel. Een paar van die beschrijvingen is, de Satan, zoals ik net zei, tegenstander of aanklager. Hij wordt de duivel genoemd, wat een Griekse oorsprong heeft als diabolos. Dat is lasteraar of verdeler. Hij wordt ook Lucifer genoemd. wat de Latijnse vertaling is van het Hebreeuws Hillel, wat morgenster betekent of lichtdrager. Dat was zijn originele naam. Of de Heere noemt hem Beelzebub. Beelzebul. Dat betekent Heere van de Vliegen. Beschouwd als een demonische entiteit. Hij wordt ook benoemd of beschreven als de oude slang. Een symbool voor bedrog sinds Genesis. En dat lezen we in Genesis 3 en in Openbaring. Hij wordt de draak benoemd. Ook een beschrijving die wij in Openbaring terugzien. Hij wordt aangewezen als de boze. Een algemene aanduiding voor Satan als bron van kwaad. Dat zien we in het Nieuwe Testament. De verleider. Satan als degene die mensen tot zonde verleidt. Hij wordt beschreven als de verzoeker. Een die beproeft. Zoals bijvoorbeeld bij Jezus in de woestijn. Hij wordt benoemd de God van deze wereld. Zijn invloed op het denken van ongelovigen. En dat lezen we in 2 Korinthe. De overste van de macht der lucht. Dat lezen we in Efeziërs 2:2. De overste van deze wereld. Zo spreekt Jezus over hem voor zijn kruisiging. De aanklager van de broeders. Dat lezen we in Openbaring. Een leeuw die brult. Dat beschrijft Petrus. En de engel van de afgrond. Dat lezen we in Openbaring. Nou, duidelijk kan het niet zijn. De duivel, Satan, is een vijand die verslaan moet worden. Verslaan is. En uiteindelijk ook voorgoed in de afgrond gezet zal worden. Hij is verantwoordelijk voor de duistere machten die over deze wereld heersen. Zoals we ook in Efeze lezen. Paulus schrijft dat we niet tegen vlees en bloed strijden, maar tegen de machten, de wereld beheersen en de geestelijke machten van het kwaad. En daar is de duivel hoofd van. Kijk, dat de duivel een belangrijk vijand is, is wat dat betreft duidelijk. Maar al het kwaad van deze wereld op zijn schouder zetten is wellicht ook niet helemaal eerlijk. Ja, hij heeft Eva en Adam verleid, maar Eva en Adam waren niet helemaal onschuldig. Zo is ook de wereld, onze volgende vijand, niet echt onschuldig. Er is geen enkel neiging in de mensheid om zich te onderschikken aan de wil van God. Van nature hebben wij de duisternis lief en niet het licht. We zijn kinderen van de vader van de leugen en niet van de schepper van hemel en aarde. Zou het niet voor God zijn die mensen uit de duisternis roept, zouden we allemaal in onze zonde blijven. De mensheid, de wereld, kiest bewust om God niet na te volgen. Ze laat zich misleiden door de duivel en vindt dat prima. Kijk maar om ons heen. We zien een wereld die geen berouw heeft over zonde. We zien een wereld die juist zonde toejuicht. Die niet anders wil dan het najagen van genot. We zien dronkenschap, we zien losbandigheid, het begeren van materialistische rijkdom. Kijk hoe ver een man of een vrouw kan gaan om rijkdom na te jagen. Voor hun geldzucht zijn ze bereid ver te gaan en de meest onethische en kwade dingen te doen. Dus de wereld is niet onschuldig en dient ook beoordeeld en verslaan te worden. Het laatste uit onze lijst en wat Paulus in 1 Korinthe 15 ook de laatste vijand noemt die teniet gedaan wordt, is de dood. De schrift beschrijft dood als de loon van de zonde. Het is de gevolg van de overtreding van Eva en Adam toen ze het verboden vrucht aten. Het is helaas een realiteit in deze wereld dat we allemaal het graf in zullen gaan. En ondanks het feit dat dit sinds de val aanwezig is, maakt het niet minder moeilijk. Het verlies van een geliefde is iets heel pijnlijks om mee te maken. En nooit Gods bedoeling geweest met de schepping van de mensheid. Daarom denk ik, maar kan ik niet bijbels onderbouwen, is het een hele pijnlijke gebeurtenis, vooral als je geen hoop hebt, zoals wij dienchristen zijn die wel hebben. Maar zoals we ook weten, ook met de hoop dat we onze geliefde weer gaan zien, blijft het een gebeurtenis die veel verdriet met zich meebrengt. Dood is een hele nare gevolg van de zondeval. En eentje die we met z'n allen verslaan willen zien. Na de vernietiging van al deze vijanden is zoals we zien iets heel goeds. Iets om naar uit te kijken. Kunnen we het voorstellen, een wereld zonder deze vijanden. Een wereld zonder de Satan. Geen aanklacht meer, geen verleidingen. Een wereld zonder zonde, nooit meer overspel of hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst enzovoort. Een wereld zonder de huidige wereldsysteem, die door zondige mensen beheerst wordt. En een wereld zonder dood. Is dat niet zalig als je hierbij stilstaat? Dat deze vijanden verslaan worden is bij de nieuwe schepping... En bij de nieuwe schepping niet meer aanwezig zullen zijn. Dat is onze zalige hoop. Die een gevolg is van de tweede komst van onze Here. De vijanden die tegen Christus zijn. Die het leven van de christen in tijden moeilijker maakt. Die de schepping onder hun macht hadden. Zullen niet meer aanwezig zijn. We lezen in het woord dat alle macht in de hemel en aarde aan Christus gegeven is. Dat zegt onze Heere zelf in Matthäus 28, nadat onze Heere de discipelen de wereld instuurde om alle volken te onderwijzen. Maar nog steeds hebben we in deze schepping te maken met zonde, met dood, met de Satan en een wereld die God niet wil navolgen. Maar zoals we in de psalm lezen, regeert de Heere ten midden van zijn vijanden. Maar dat zal veranderen. Komt een tijd, en dat hopen we snel, waarin onze zaligmaker terugkomt en alles nieuw maakt. Maar dan blijft de moeilijke feit dat er geliefden zullen zijn die ook onder zijn voeten neergelegd zullen worden. En dan is de vraag, hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we naar iets uitkijken en waarvan we weten leed zal brengen aan velen die we lief hebben? Het is moeilijk, maar we moeten blijven inzien deze feit. God is goed en God doet goed. Zijn oordeel is rechtvaardig en in hem is er totaal geen spoor van duisternis. Zijn oordeel zal juist zijn, hoe pijnlijk het ook is om te accepteren. Geen enkel mens buiten Christus is onrechtvaardig beoordeeld, geen enkel. Ik had het ook aan het begin benoemd, niemand is onschuldig. Maar zie, gelukkig is redding niet afhankelijk van onze werken, maar is een gave van God. Want wat veel troost kan bieden, maar in dit geval geen garantie geeft, is het feit dat zoals wij of zoals zij vijandig gezind zijn, zo waren wij dat ook. En toch heeft God ons geroepen en ons uit duisternis getrokken. In de woorden van Paulus aan de Romeinen lezen we: God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Dus het maakt niet uit. Hè? Als we lezen dat de liefde van God zo groot is, dat al zijn vijanden verzoening tot God mogen ontvangen. Door de offer van onze Heere. Hoe groot is de liefde van God om vijanden te roepen om verzoening te ontvangen? Christus is voor de wereld gestorven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus dat kan ook voor onze geliefden een realiteit worden. Wij dienen voor hun redding te bidden, maar ook vooral het evangelie met hun te delen. De rest zal onder de rechtvaardige oordeel van God vallen. De auteur van deze brief eindigt de vergelijking met engelen met het volgende, met de volgende retorische vraag. Vers 14. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Zoals we lezen hier, de engelen zijn dienende geesten van God. Geesten die door Christus uitgezonderd zijn. De superioriteit van Christus ten opzichte van geesten die hij uitzendt is wat mij betreft duidelijk. Hier stelt de auteur een retorische vraag. Wat aanduidt dat wat hier genoemd wordt bekend zou moeten zijn voor een eerste eeuw Joodse publiek. We hebben meerdere beschrijvingen in het Oude Testament van engelen die uitgezonderd worden door de Heere ten dienste van de mensen op aarde. Maar dus dit is niks nieuws, maar is wel een bemoediging voor iedereen die zaligheid zal beërven. Laten we één ding duidelijk maken en niet fout gaan denken dat deze engelen ons dienen op de manier die wij willen. Dit zijn mede dienstknechten, zoals wij dienstknechten van Christus zijn. In Openbaring lezen we ook toen Johannes een engel wou aanbidden. Toen zei de engel, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mede dienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen, aanbid God. Deze engelen gehoorzamen God en worden door hem uitgezonderd om onder andere deze taak te vervullen. Hun gehoorzaamheid is aan God en niet aan ons. Wat de taak van deze engelen is, wordt niet specifiek benoemd in het woord. We hebben meerdere voorbeelden van wat engelen op aarde zijn gekomen om te doen. In Genesis om mensen te waarschuwen, enzovoort, enzovoort. Maar wat de auteur hier bedoelt, is niet specifiek benoemd. Dus ik ga daar ook niks over zeggen. Want ik kan dat ook niet. Maar het moet voor ons een bemoediging zijn. Niet alleen heeft God, toen wij zondaars waren, zijn zoon gestuurd. Niet alleen hebben we de belofte dat hij ons tot het einde zal bewaren. Maar ook zien we terug dat hij engelen stuurt om ons hoe dan ook te helpen. Ik vind het in ieder geval geruststellend om te weten dat op wat voor manier dan ook engelen over ons waken, over ons helpen of ons helpen kijken op wat voor manier dan ook. In Openbaring lezen we over de zeven gemeenten en lezen we ook over hoe ieder gemeente een engel heeft waar de brief naartoe geschreven wordt. Dit is uiteraard hele symbolische taal, maar het is niet zo gek om te denken dat het om hemelse wezens gaat die over die gemeenten waakten. Goed, tenslotte zien we hier in deze gedeelte dat engelen uitgezonden worden ten dienste van hen die zaligheid ontvangen. We kunnen hier lang over speculeren, maar we weten gewoon niet wat hun taak is. Alleen weet dat God goed zorg voor ons draagt. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, Heer, ik dank u. Ik dank u voor uw liefde, Heer. Ik dank u voor uw genade, Heer. Ik dank u voor uw studie, Heer. Ik dank u dat wij uit kunnen kijken naar een nieuwe schepping waar gerechtigheid zal heersen, Heer. Waar geen aanklager is, waar zonde geen rol zal spelen, waar dood teniet gedaan is. Waar, ja Heere, waar u zal heersen en waar uw wil gedaan zal worden in volmaaktheid. Heer, ik dank u voor die belofte. Ik dank u dat u alle tranen zult wissen, Heer, dat er geen verdriet meer zal zijn, Heer. Ik dank u, Heer. Ik dank u dat wij u kunnen aanzien, aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, Heer, dat wij in u of uw glorie kunnen aanschouwen, Heer. En Heer, ik dank u daarvoor. Ik dank u dat u ons bewaart. Ik dank u dat u ons verzegeld hebt met uw Heilige Geest. Ik dank u ook, Heer, dat u engelen stuurt en gestuurd hebt om ons op wat voor manier dan ook dienstbaar te zijn, Heer. Ik dank u dat ze onze mededienstknechten zijn, Heer. En dat ze samen met ons arbeiden voor uw koninkrijk. In wat voor rol dan ook, Heer. Ik dank u daarvoor. Ik dank u, Heer, dat er dingen zijn in uw woord die een mysterie zijn en een mysterie blijven, Heer. En toch kunnen wij daarin rust vinden en troost. En ja, Heer, we danken u daarvoor. Heer, u bent goed. Heer, u doet goed. We houden van u. Ik bid voor een goede reis terug naar huis. Ik bid voor een goede nachtrust vanavond. Ik bid voor een goede dag morgen en de rest van de week. En ja, Heer, we prijzen u naar. We bidden en danken u in Christus' naam. Amen. Mm-hmm.